Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen.
Gemeente, we willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 145, vers 4. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Uw gunstvolk zal verblijd u zegenen, Heer, en roemen van uw koninkrijk, uw macht, uw heerlijkheid en goddelijke kracht. Om, waar zich het hart ooit voelt in leerzucht blaken, uw heerlijkheid, uw macht bekend te maken. En de eer uws rijks, zo groot, zo hoog verheven, voor aller oor den hoogste roem te geven. Psalm 145, het vierde vers. We hopen voor u een gedeelte te lezen uit Gods woord, uit het boek van de profeet Daniël. negende hoofdstuk, de versen 1 tot en met 19. Daniël 9, vers 1 tot en met 19. Vooraf doen we belijdenis van ons algemeen, van het christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Verder Daniël 9, vers 1 tot en met 19. In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het Sader Mede, die koning gemaakt was over het koninkrijk der Chaldeeën, in het eerste jaar zijn regering merkte ik, Daniël, in de boeken dat het getal der jaren, van de welke het woord des Heren tot de profeet Jeremia geschied was, in het vervullen der verwoestingen van Jeruzalem 70 jaar was. En ik stelde mijn aangezicht tot God den Heren, om hem te zoeken met het gebed en smekingen, met vasten en zak en as. Ik bad dan tot de Heere mijn God en deed belijdenis en zeide, Och Heere, gij grote en verschrikkelijke God, die het verbond en de weldadigheid houdt, dien die hem liefhebben en zijn geboden houden, wij hebben gezondigd en hebben onrecht gedaan en goddelooslijk gehandeld en gerebelleerd met af te wijken van uw geboden en van uw rechten. En wij hebben niet gehoord naar uw dienstknechten, de profeten, die in uw naam spraken tot onze koningen, onze vorsten en onze vaders, en tot al het volk des lands. Bij u, o Heere, is de gerechtigheid, maar bij ons is de beschaamdheid der aangezichten, gelijk het is te deze dagen. Bij de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem en geheel Israël, die nabij en die verre zijn, in al de landen waar gij hen heen gedreven hebt om hun overtreding, waarmede zij tegen u overtreden hebben. O Heere, bij ons is de beschaamdheid der aangezichten, bij onze koningen, bij onze vorsten en bij onze vaderen, omdat wij tegen u gezondigd hebben. Bij de Heere onze God zijn de barmhartigheden en vergevingen, alhoewel wij tegen hem gerebelleerd hebben. En wij hebben de stem des Heere onze Gods niet gehoorzaamd, dat wij in zijn wetten wandelen zouden, die hij gegeven heeft voor onze aangezichten door de hand zijne knechten, de profeten. Maar geheel Israël heeft uw wet overtreden, met af te wijken, dat zij uw stem niet gehoorzaamden. Daarom is over ons uitgestort die vloek en die eed, die geschreven is in de wet van Mozes, de knecht Gods, terwijl wij tegen hem gezondigd hebben. En hij heeft zijn woorden bevestigd, die hij gesproken heeft tegen ons en tegen onze rechters die ons richten, brengende over ons een groot kwaad, het welk niet geschied is onder de ganse hemel, gelijk aan Jeruzalem geschied is. Gelijk als in de wet van Mozes geschreven is, alzo is al dat kwaad over ons gekomen. En wij smeekten het aangezicht des Heren onze Gods niet, afkerende van onze ongerechtigheden en verstandiglijk achtgevende op uw waarheid. Daarom heeft de Heren over het kwade gewaakt en hij heeft het over ons gebracht. Want de Heere onze God is rechtvaardig in al zijn werken die hij gedaan heeft, terwijl wij zijn stem niet gehoorzaamden. En nu, o Heere onze God, gij die uw volk uit Egypteland uitgevoerd hebt met een sterke hand en hebt u een naam gemaakt, gelijk het is te deze dagen, wij hebben gezondigd, wij zijn goddeloos geweest. O Heere, naar al uw gerechtigheden, laat toch uw toorn en uw grimmigheid afgekeerd worden van uw stad Jeruzalem, uw heilige berg. Want om onze zonde wil en om onze vaderen ongerechtigheden zijn Jeruzalem en uw volk tot versmaadheid bij allen die rondom ons zijn. En nu, o onze God, hoor naar het gebed uw knechts en naar zijn smekingen en doe uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is, om des Heren wil. Neig uw oor, mijn God, en hoor. Doe uw ogen open en zie onze verwoestingen en de stad die naar uw naam genoemd is. Want wij werpen onze smekingen voor uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden, die groot zijn. O Heren, hoor. O Heren, vergeef. O Heren, merk op en doe het. Vertrek het niet om uzelfs wil, o mijn God, want uw stad en uw volk is naar uw naam genoemd. Tot zover.
Het gebed des Heren, we willen het 9e en 10e vers daarvan zingen. Want u is het koninkrijk, o Heer, u is de kracht, u is al de eer. Ja, amen, trouwe Vader, ja, wij maken staat op uw gena. Ons hart, o God, die alles ziet, veroordeelt ons in het naderen niet. Het 9e en 10e vers uit het berijmde gebed des Heren. gemeend, wat is het een uitnemend hoofdstuk zomaar uit het boek Daniël. Als wij zien in welke gestalte hij zich voor God mag verootmoedigen. En welke plaats hij mag innemen. Levend onder het oordeel verkeert Daniël in ballingschap. En hij kan boven niemand uitkomen. Daniël weet wie die is in zichzelf en van zichzelf. Hij moet het belijden, wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heil spooraf gegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens verzuimend alle trouw en plicht. Vergramde God, de God des levens die zoveel wonderen had verricht. Zie Daniël het toch liggen gemeend. Wat de Heere had gedaan, zijn profeten gezonden. Vroeg op zijnde en zendende en spraken ze en profeteerden ze en waarschuwden ze en vermaanden ze. En ze lieten maar niet af om het volk op te roepen, te breken met de zonde, om het volk op te roepen tot waarachtige bekering en wederkeer tot God. Het volk gemeend op een enkeling na ging door. Tot de Heere ze bezocht, met de roete en de bittere tegenheen. Ze werden in ballingschap gevoerd, we kennen de geschiedenis, maar het was een vreselijk oordeel. De ballingschap gemeend is een beeld van onze geestelijke ballingschap. Wij zijn niet in vrijheid gemeend. Zolang wij nog verkeren in de macht der zonde en der duisternis, zijn we zulke ellendige slaven. En worden we door de duivel meegevoerd naar het buiten, naar de buitenste duisternis, naar het eeuwige verderf. O, we zijn zulke slaven geworden in onze diepe bondsbreuk en we verkeren in ballingschap. We zijn verstoten uit het paradijs, we zijn verdreven. Kom, voelt u zich nu nog steeds thuis hier? Of is uw burgerrecht al boven? En bent u zulk een ziel die uit de diepte der ellende niet anders meer kunt doen dan u zich tot God ter genezing wenden? Hebt u een binnenkamerleven? Bent u iemand die alleen maar mee zoekt en bedenkt de dingen die boven zijn? En die beleiden moet hier beneden, is het niet? U voelt zich niet meer thuis. De wereld heeft alle glans verloren en u mag zoeken en bedenken de dingen die boven zijn, die tot uw vrede dient. En u kunt het misschien voor uzelf helemaal niet verklaren, u durft het misschien ook niet hardop zeggen en toch, die verborgen omgangen in de binnenkamer, wees toch eens eerlijk, dat die mag u niet ontkennen. Wel nu Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden na zijn vreeverbond getoond. Daniël heeft toch een pleitgrond overgehouden, dat is een onbevattelijk wonder gemeend. Die pleitgrond heeft hij niet bij zichzelf, nee. Wat moet hij zeggen van zichzelf? Bij ons is de beschaamdheid, Heere. Bij ons is de ongerechtigheid, bij ons is de schuld. Wij liggen om eigen schuld verloren en verkeren in ballingschap, maar bij u is de barmhartigheid. Bij u is de gerechtigheid. Nu gaat Daniël op een aantal dingen pleiten. In de eerste plaats pleit hij bij God op dat eeuwige genadeverbond. Daniël mag zo weten dat de verbondsmiddelaar beloofd is en dat de Messias zal komen in de volheid des tijds. En dat hij zal worden uitgeroeid, zal niet voor hemzelf zijn. Maar hij zal als borg en middelaar worden uitgeroeid om de schuldenlast van zijn kerk te verzoenen. En om hun zonden en ongerechtigheden te gaan werpen in de zee van eeuwige vergetelheid. Daniël mag in de tweede plaats zo pleiten op Gods barmhartigheden die vele zijn. We hoorden vanmiddag zijn grondeloze barmhartigheden, barmhartigheden zonder bodem. Wie zal het onder woorden kunnen brengen, dat brandende hart van liefde in God, die met innerlijke ontferming bewogen is over zondaren. Daniel mag pleiten op Gods barmhartigheid en de zoon van zijn eeuwige liefde. En dan aan het einde van het hoofdstuk wat we lazen, daar komt Daniel op de plek, hij mag God verheerlijken. Hij mag pleiten op de naam des Heren, Heren, en steunen op zijn God. Hij mag eindigen in het gebed in de Allerhoogste. Hij kent zijn Maker, hij kent God in Christus, hij kent de verbondsgod, hij pleit op Gods belofte. Hij pleit op Gods barmhartigheden. Hij pleit op de naam des Heren, Heren. En nu hopen we vanavond, gemeend, aan het einde van het gebed daar ook op te wijzen. Hoe Christus nu zijn gemeente leerde bidden. En dan zien we dat de geest van Christus ook in Daniel woonde. En dat Daniel zuchten mocht door die geest die op de Pinksterdag zou worden uitgestort om de arbeid van de verbondsmiddelaar. We hebben het gebed behandeld. Nu gaan we vanavond het besluit in het gebed samen overdenken. Naar aanleiding van de vragen 128 en 129. Hoe besluit gij uw gebed? Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Dat is zulks alles bidden wij van u. Daarom dat gij als onze koning en aller dingen machtig ons alles goeds te geven, de wil hebt en het vermogen hebt. En dat alles, opdat daardoor niet wij, maar uw heilige naam eeuwiglijk geprezen worden. Wat beduidt het woordeke amen? Amen wil zeggen het zal waar en zeker zijn. Want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Het besluit van het gebed. Wij willen met de hulp des Heren letten op drie gedachten. In de eerste plaats op een vaste pleitgrond. Ten tweede op de enige roem. En ten derde op een gelovig amen. Dus het besluit van het gebed, daarin vinden we een vaste pleitgrond. Dat is zulks alles bidden wij van u, daarom dat gij als onze koning aller dingen machtig ons alles goeds te geven, de wil en het vermogen hebt. Want uw is het koninkrijk en de kracht. De enige roem en de heerlijkheid in der eeuwigheid. En dat alles opdat daardoor niet wij, maar uw heilige naam eeuwiglijk geprezen worden. Een gelovig amen. Wat beduidt het woordeke amen? Het zal waar en zeker zijn. Gemeente, wij noemen het besluit ook wel lofverheffing aan het einde van het gebed, wat Christus zijn jongeren leerde. De bidder eindigt niet in zichzelf. Deze bidder is niet bepaald een fariseer die daarvoor in de tempel staat en het maar zegt, Heere, ik dank u dat ik niet ben als die en als die en als die. Ik geef tiende van alles wat ik bezit en Heere, u weet het allemaal wel waarmee ik u dien. Nee, zo is deze bidder niet. Hij eindigt niet in zichzelf, hij eindigt in zijn God. Aan het begin van het gebed richt hij zich tot God, die in Christus zijn Vader geworden is. Wat een ontzettend groot voorrecht mag deze bidder toch ontvangen hebben. Hij heeft onderwijs van de Heere gekregen. Deze bidder weet wie de Heere is, wie zijn maker en schepper is. Deze bidder weet ook wie Christus Jezus de Heere is. Deze bidder heeft het geleerd dat Christus de weg en de waarheid en het leven is. Deze bidder is door Christus met God verzoend. En hij heeft om Christus willen Vader teruggekregen. Hij weet het. Hij richt zich tot God, onze Vader. Daar legt hij al zijn noden aan de Heere voor. En dan vervolgens eindigt hij weer in God. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. De Ere Gods is op zijn ziel gebonden. Deze bidder heeft veel gevraagd. Alle lichamelijke en geestelijke nooddruft heeft hij aan de Heere voorgelegd. Wordt het nu verhoord? Velen in onze tijd zeggen natuurlijk. Net als die fariseeën, natuurlijk wordt ons gebed verhoord. Daar moet u toch niet aan twijfelen. Daar mag u toch niet aan twijfelen. God is toch een hoorder van het gebed. Hij hoort toch het geroep van de jonge raven. Zou hij ons gebed dan niet verhoren? Nu moet u wel even opletten, gemeente. Wie is deze bidder? Een geoefend kind van God. Door Gods geest gebracht op de leerschool van het gebed. Die de geest der genade en der gebeden ontvangen heeft. Die geest der genade en der gebeden wordt nog steeds uitgestort. Ja, niet meer als op de Pinksterdag, maar ik bedoel maar wanneer God een mens wederbaart. Hoorden we vanmiddag weer lezen. Gedoopt in de naam des Heilige Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest dat hij in ons wonen wil. En dat gebeurt zolang er zon en maan het nageslacht aan licht zullen wezen. Dus dat kan nog. Deze bidder heeft die geest der genade en der gebeden ontvangen. En een rechte bidder weet dat hij geen rechten meer heeft overgehouden. Geen aanspraken meer kan maken. Dat hij de verhoring al helemaal niet heeft verdiend. Dat hij alles heeft verzondigd. Dat hij om eigen schuld verloren ligt. Dat als God hem verhoort, dan is dat louter genade. Dan is dat soeverein ontfermen. Dan is dat niet om enige verdiensten van zijn kant. Dan is dat alleen omdat God het wil. Dan kan God dat alleen maar doen om Christus Jezus wil. Die enige hoge priester Jan Saders rechterhand is en die altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Zou zijn gebed nu verhoord worden? Dat kan nooit om iets in hem. Dat wist Daniël maar al te goed. En toch heeft ook deze bidder, net als Daniël, een pleitgrond gevonden. Te wonder toch, hè? Als we nu aan onze kant de dood overhouden en de onwaardigheid en de schuld en de vloekwaardigheid en met een welgevallen in de straffen onze ongerechtigheden aan Gods voeten terecht zijn gekomen, belijdend onze zonde en schuld en strafwaardigheid en we daar als een smekeling en een boeteling liggen te bedelen, dan is het die God die door zijn geest ons onderwijst en een pleitgrond buiten onszelf gaat verklaren vanuit dat dierbare woord van God de Allerhoogste. Want dan is er een pleitgrond voor zulke biddeloze bidders die aan het einde van al het hunne zijn terechtgekomen, waar al hun gerechtigheden een wegwerpelijk kleed zijn, die met hun verzondigde leven geen raad weten en met hun hemelhoge schuld over de aarde gaan, maar daar gaat God iets verklaren. Dat hij nu zelf voor een weg heeft gezorgd en een middel heeft uitgedacht in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Dan gaat de Heere verklaren dat hij in de Zoon van zijn eeuwige liefde vredesgedachten heeft gekoesterd. En dat hij de Zoon van zijn eeuwig welbehagen naar deze aarde heeft gezonden, opdat de middelaar Gods nu aan alle eisen van het verbond der verlossing zou gaan volbrengen en zichzelf als de verbondsmiddelaar zou gaan overgeven tot in de dood des kruises, dat hij nu met zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid alles heeft op en aangebracht. En door het geloof in hem trappenmate onderscheiden, mag nu zulke bidder wel eens een ogenblik iets verstaan van de pleitgrond die buiten hen ligt. En dat alleen in God zelf, in de Zoon van zijn eeuwige liefde. En dan is het de Heilige Geest die dat aan de ziel verklaart. En dan mogen ze in de weg van het gebed de hoop werpen in het binnenst heiligdom. Daar richt de bidder zich hemelwaarts als een doodschuldige en onwaardige, maar die nochtans mag pleiten op wat God in zijn woord zegt. En wat lezen we hier nu? Want u is het koninkrijk en de kracht. Dan bedoelt deze onderwijzer niet in de eerste plaats het koninkrijk van Gods macht. God is de Almachtige. En in het rijk van de natuur, zo in het hele wereld gebeuren, is God alle dingen machtig. En zijn er voor hem geen onmogelijkheden. Dat is zeker waar. Maar gemeente, de onderwijzer die pleit hier veel meer op het koninkrijk van Gods genade. Want Gods almacht is op zich geen pleitgrond voor deze bidder. Nee, hij heeft alles verzondigd, maar hij heeft het oog op het koningschap, op het koninkrijk van Gods genade. Hij heeft het oog op het koningschap van God in Christus over zijn kerk. En wat is die koning dan, de goedertierenkoning? Wat is hij dan getrouw? Wat is hij dan vol zorg? Wat is hij dan liefderijk tegenover zijn kerk? Dat is met geen woorden uit te drukken. Zijn volk is als zijn oogappel. Hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. Weet u wat deze bidder weet? Gods almacht, dat is zijn liefdemacht. Jegens al de zijnen, in de Zoon van zijn eeuwig welbehaag. En daar mag deze bidder op pleiten. Gods macht is liefdemacht. Daarom heeft hij de wil de zijne alles goeds te geven. Er staat niet dat God alles geeft waar de bidder om vraagt. Er staat dat God alles goeds geeft. Zullen wij dat maar aan de Heere overlaten? En vragen of wij dat aan de Heere mogen overgeven? En of wij dat bij de Heere mogen laten liggen? Hij heeft de wil om de zijne alles goeds te geven. Hij weet wat nuttig voor de zijne is. Hij weet wat nodig is voor de zijne. Hij weet wat goed is voor de zijne. En dan gaat het niet in de eerste plaats, maar dat willen we helemaal niet uitzonderen, om alle tijdelijke nooddruft, want Christus kocht de zijne met ziel en met lichaam. Ze liggen voor zijn rekening, voor tijd en voor eeuwigheid. Nu heeft God de wil om de zijne van al het goede te voorzien, naar lichaam en ziel, voor tijd en eeuwigheid, naar zijn goddelijk welbehagen, voorziet hij in alle tijdelijke en geestelijke nooddruft. Hij voorziet de zijne van al het goede. Wat is dat eigenlijk? Wat is daar nu de samenvatting van? Ik moet het beter zeggen, wat is daar nu de kern van? Dat God de zijne alles goeds geeft. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed? Weet u wat God ten diepste doet? Weet u wat de grootste belofte van het genadeverbond is? Ik zal u tot een God zijn. En gij zult mij tot een volk zijn. God geeft zichzelf aan zijn kerk. Als ik dan u heb, o Heere mijn, zou daar iets anders mijn God zijn? Zou ik ergens, groot of te kleine, een God hebben dan u alleen? Wel, met mijn God spring ik over een muur, dring ik door een bende, zijn bergen vlak en zeeën droog. En dan wordt het waar, hun brood is zeker, hun water gewis. Hij zal haar nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten, hem mijn helper heten, al mijn hoop en lust. Dan mag deze bitter op pleit als een onwaardige. Maar hij weet, God ziet de zijne aan in het volbrachte werk van de Zoon van zijn eeuwige liefde, van wie we 14 dagen geleden overdachten, dat hij aan Gods rechterhand is, dat hij volkomen kan en wel en zal zalig maken die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor de zijne te bidden en zijn gebed wordt altijd verhoord. En natuurlijk, dan zegt de onderwijzer erbij dat God niet alleen de wil heeft om zijn volk al het goede te geven, maar hij heeft ook het vermogen. U is het koninkrijk van Gods genade bijzonder. En u is de kracht. Weet je wat er staat in het Grieks, jongens? Dynamis. Daar is ons woord dynamiet van afgeleid. Dat heeft een enorme kracht. Zo wendt God zijn almachtige kracht aan tot bescherming, bewaring, nut, onderhoud van de zijne en tot beschaming, verdelging van de goddeloze. Denk maar aan de preek van vanmiddag. Daar werd het waar. Mozes riep tot een Heer. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Nu zegt de Heer, strek dan uw staf maar uit over het water. En dan wordt Mozes verhoord, gemeente. Hij mocht pleiten op Gods macht, op Gods goedheid, op Gods barmhartigheid, op zijn almacht. Eén wenk. De wateren gingen opzij, naar God baande door de woeste baren, brede stromen, ons een pad. Wat is de kerk gelukkig, dat God nu de wil heeft om hen al het goede te geven, dat hij de Almachtige is, die zijn almachtige kracht openbaart, en dat alleen maar ten nutte van de zijne, een vaste pleitgrond. Want van u is het koninkrijk en van u is de kracht. De enige roem die deze bidder overhoudt. En de heerlijkheid in der eeuwigheid. Het is van geen wonder natuurlijk dat deze bidder bidt in de geest van Christus. Het gebed is door Christus in het hart en op de lippen van zijn jongeren gelegd. Christus is die grote voorbidder, de hemeladvocaat, de pleitbezorger. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. En die voorspraak bij de Vader, die had nu altijd de eer van zijn Vader op het oog. Die was nu als middelaar naar deze aarde gekomen om God zijn Vader te verheerlijken. Hij zei het, ik heb u verheerlijkt op de aarde, ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Dat zegt hij, opdat hij de zijne zou leren, dat hij nu God verheerlijkt heeft, opdat ze, als zij het gebed mogen doen, de geest van hem zouden benodigen om nu in het gebed alleen maar kon het zijn Gods eer over te houden. En daarom leert zo'n ellendige zondaar smeken en bedelen. Heer, bind de eer van uw naam op mijn hart. Verklaar uw goddelijke deugd, hoe langer hoe meer in mijn ziel. Mag de heiligheid des Heren, Heren, hoe langer hoe meer op mijn geweten branden, opdat ik mij voor u verootmoedigen en verfoeien in stof en in as, en dat ik u mag bedoelen, ook in de binnenkamer. Christus leert zijn jongeren in het gebed eindigen in de eer Gods, de eer van zijn Vader, waartoe hij op de aarde gekomen was. Hij was gekomen om Gods deugden op te luisteren. Nu leert hij zijn kerk eindigen in Gods deugden. En daarom leert Christus zijn jongeren het gebed besluiten, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Want in het woordje heerlijkheid, gemeente, luister eens, daarin vinden we nu een samenvatting van al Gods eigenschappen, van Gods deugden, van zijn volmaaktheden. God is immers heerlijk in zijn wezen. Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid God. Hij is onze maker, onze formeerder, die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde, die alles schiep om zijn zelfs wil, dat is tot zijn heerlijkheid. Heerlijk is God in zijn wezen. Heerlijk is hij in zijn naam, als hij zich gaat verklaren als Heere, als de schepper, als de regeerder over al het geschapene, als de Heere Zebaoot, die heerschappij voert over die 10 × 10.000 heilige troongeesten, die hij inzet tot bescherming van al de zijnen. Heerlijk is hij in zijn verbondsnaam, Heere, met 5 hoofdletters, de ik zal zijn die ik zijn zal, de getrouwe die nooit laat varen, de werken zijner handen. Hij is heerlijk in zijn personen. Gemeend, dat is een onbevattelijk iets waar de kerk de eeuwigheid voor nodig heeft om straks de drie enige God de lof en de eer en de aanbidding en de dankzegging toe te gaan brengen voor de zaligheid die God uitdacht. Christus heeft de zaligheid voor zijn kerk verworven door zijn bitter lijden en sterven. God de Heilige Geest bearbeidt zondaars harten, opdat ze zouden gaan leren dat ze de eeuwige rampzaligheid zich hebben waardig gemaakt. Opdat ze de zaligmaker zouden leren kennen. En opdat ze de zaligmaker zouden gaan benodigen. En zonder hem niet meer zouden kunnen leven. O, de kerk mag gaan eindigen in de drie enige God. O, Vader, dat uw liefde ons blijkt, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Vandaar leert Christus zijn jongeren het gebed zo besluiten. Want u is de heerlijkheid. Heere, u bent alle eerwaardig. Zoals nu gemeente alle stralen van de zon in één brandpunt samenvallen, zo vallen nu al Gods deugden samen in zijn heerlijkheid. Als Jesaja deze heerlijke God ziet op zijn troon. En de heilige troongeesten rondom die troon. Die hun aangezichten bedekken. En het driemaal heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen uitroepen. De ganse aarde worden van zijn heerlijkheid vervuld. Als Johannes op Patmos een openbaring van de Kyrios krijgt, valt hij als dood aan zijn voeten vanwege de heerlijkheid van Christus. Gemeente, u weet het doel van de schepping. Dat is onze schepper verheerlijken, eren, prijzen, bedoelen, ons in hem verlustigen. Ons gehele leven hem wijden en niets buiten hem zoeken, bedoelen, eren, God alleen. Hij is de heerlijke. Doel van de schepping is het doel van de herschepping, is het doel van het gebed. En daarom, omdat u de bron, de oorsprong, de auteur bent van al het goede, daarom geven wij u alle lof, eer, aanbidding en dankzegging. Dan bent u zo eeuwig waardig, van nu aan tot in alle eeuwigheid. Niet ons, o Heere, niet ons, maar uw naam alleen worden de ere toegebracht. Heere, wilt u ons nu verhoren, omwille van uw heerlijkheid? Wilt u ons verhoren, Heere, opdat uw eer mag klimmen uit het stof? Heere, uw heerlijkheid gedoogt toch niet, dat u uw ellendig volk eindeloos in verdriet laat, hun gebeden niet verhoort. Dat gedoogt toch uw heerlijkheid niet, Heer. Hoort u zijn pleitgrond en hoe de ere Gods op zijn ziel is gebonden? De Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid, daar hebt u het kent in het gans, heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Dat ongeveinsd, ongeveinsd in het midden der ellende zich naar Gods troon met zijn gebeen blijft wenden. Bent u er ook zo een? Iedere keer maar weer terug, iedere keer terug, iedere keer terug. Wat er ook tegenop komt, wat u ook wijs maakt, hoe de Satan u ook toezist, gij hebt geen heil bij God. Hoe de verleiding, de verlokking en de verzoekingen er zijn. Hoe ze zichzelf ook kennen moeten, hoe ellendig ze ook zijn. Weer terug, toch weer terug. Die weduwe bij die onrechtvaardige rechter. Ze ging telkens maar terug, ze rust niet, voordat de rechter haar recht doet. Die naar Gods troon met zijn gebeen blijft wenden. Hij geeft de wens van alle die hem vrezen. Hun bede heeft hij nimmer afgewezen. En dan dient de verhoring tot verheerlijking van God. Dan dienen de ontvangen weldaden tot verheerlijking van God. Dan dient hetgeen God ons onthoudt tot verheerlijking van God. Hoort u? Tot in der eeuwigheid. Wij zijn tijdelijke schepselen. Wij zijn stervende aan sterven. Wij zijn hier maar voor een ogenblik. Wij gemeente. Ja, wat zijn we eigenlijk voor mens? Uit stof getogen. Ik zal u lezen wat er van mij in de Bijbel staat. Moet u niet schrikken hoor. Hun binnenste gedachte is dat hun huizen zullen zijn in eeuwigheid. En hun woningen van geslacht tot geslacht, ze noemen de landen naar hun namen. De mens nochtans die in waarde is, blijft niet. Hij wordt gelijk als de beesten die vergaan. Vrees dan ook maar niet wanneer een man rijk wordt, wanneer de eeuw van zijn huis groot wordt, want hij zal in zijn sterven niet met al medenemen. Zijn eer zal hem niet nadalen. Hoewel hij zijn ziel in zijn leven zegent en zij u loven, omdat gij uzelf goed doet, zo zal zij toch komen in het geslacht harer vaderen. Tot in eeuwigheid zullen zij het licht niet zien. De mens die in waarde is en geen verstand heeft, wordt gelijk als de beesten die vergaan. Het is toch wat, maar gij zijt dezelfde. En uw jaren zullen niet geëindigd worden. Wat uit stof is neemt een einde door de tijd die alles schendt. Maar gij hebt, o opperwezen, nooit verandering te vrezen. Gemeente, wat een indrukken kan dat geven in de ziel. Dat God nu van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde is. En als we dan steeds horen en lezen van de God Abrahams, de God Isaaks, de God Jacobs, kan de kerk in hun schaduw niet staan. Maar hebben ze toch wel eens indrukken dat diezelfde God nog leeft. En dat die God de verbondsgod is. Dat hij tot in der eeuwen eeuwigheid is. De ik zal zijn die ik zijn zal. De onveranderlijke. Bij wie geen schaduw nog verandering, nog verandering van omkering is. Hij is de eeuwig levende God. Tot in der eeuwigheid. U is het koninkrijk. Aardse koninkrijken vergaan. Opkomen, blinken en verzinken. Er zijn al van zoveel koninkrijken geweest waar niets van is overgebleven. Gemeend, Gods koninkrijk duurt in der eeuwigheid. Mag ik door genade een onderdaan zijn van dat koninkrijk? Dan wacht de eeuwige heerlijkheid. Want God vergeet de zijne niet. En u van de wedergeboorte neemt hij ze op in dat koninkrijk van Gods genade. Worden ze daar een onderdaan van? En als nu die koning van dat koninkrijk een eeuwig koning is, die zonder onderdanen niet zijn kan, o, dan mag deze bidder gemeente, die mag nu over alles heen blikken. En hij maakt zich als het ware los van dit aardse, dit tijdelijke leven. En hij heft zijn ziel op tot de eeuwige God. Die van eeuwigheid tot eeuwigheid God is. En stemt hij in, ik zal eeuwig zingen. Van Gods goedertieren heen. En uw talentijd vermelden door mijn reen. Een eeuwig koninkrijk. En u wordt God in dat koninkrijk gemeente. Verheerlijkt. Tot in der eeuwen eeuwigheid. Mijn God, u zal ik eeuwig geloven, omdat gij het hebt gedaan. Want zo is het, aan de eer van God, is de zaligheid, de eeuwige zaligheid van de kerk verbonden. O, hoe groot is uw goed, dat gij hebt weggelegd voor degene die u vrezen, dat gij gewrocht hebt, voor degene die op u vertrouwen, de eeuwige heerlijkheid wacht voor de kerk, waarin ze God drie enig de eeuwige heerlijkheid mogen geven. Niet om iets in hen. Dat is het wonder wat ze tot in der eeuwen eeuwigheid bewonderen zullen. Gemeente, in de ondergang van de goddelozen wordt God verheerlijkt. De Heere zei tegen Mozes, ik zal verheerlijkt worden aan Farao. Is toch wat? Profetie van de jongste dag, zeiden we vanmiddag. Neem het eens mee. God komt aan zijn eer. Hoeven wij niet aan te twijfelen. Gemeente, vraag maar of die God u wil neervellen op het slagveld van vrije genade. Of hij zulke genade in uw hart en leven verheerlijken wil, dat u capituleert voor God. En dat u zichzelf onvoorwaardelijk overgeeft. En dat u zegt, Heer, ik heb gezondigd. Zie mij aan van goeder harte. Heb toch medelijden met mij. Eenzaam ben ik en de vol smarten. Ach, liggen er nu nog zo te bedelen aan de troon van Gods genade. Die onderdanen, die vergeet hij niet. Die zoekt hij op, spreekt naar het hart. En dan mogen ze gaan ervaren, gemeent, dat hij het gebed verhoort. Om zijn zelfs wil. Om zijn grote naams wil. Opdat die verheerlijkt werden. En dan begeren ze in te stemmen. Met de dichter uit 115. Niet ons. O Heere. Niet ons. Uw naam alleen. Zij om uw trouw en goedertieren heen. Alle eer en roem gegeven. Psalm 115. Vers 1. Het besluit van het gebed, we zagen een vaste pleitgrond. Gods almacht is voor de kerk liefde macht, die hij aanwendt ten nutte en ten goede. Hij geeft hen alles goeds. Daartoe heeft hij ook het vermogen. U is de kracht, de enige roem. God drie enig wordt verheerlijkt. Daar zorgt de Heere zelf voor. Wij doen het niet meer van nature. Zijn zoon deed het. En Christus leert het zijn kerk doen. En om Christus wil mogen ze het straks tot in der eeuwigheid doen. Een gelovig amen. Betekent dat nu als wij amen zeggen aan het einde van het gebed? Ik denk dat er maar heel weinig zijn die mij nu horen, die regelmatig aan het einde van het gebed amen zeggen, zo het hier wordt bedoeld. Gelovig amen zeggen betekent geloven dat God mijn gebed verhoort naar zijn soeverein welbehaag. Dan moeten we wel vasthouden, gemeente, dat dat een gebed is dat door de Geest is gewerkt. En het gebed door Gods Geest gewerkt, de Geest is de Geest van Christus, is nu een gebed waarin de bidder leert vragen, niet mijn wil, maar uw wil geschied. En hoe het dan ook valt, Heere, wat u doet, is goed. En als de bidder dus een enkele keer aan de zijde Gods mag vallen, zeggen ze gelovig amen. Ze zeggen gelovig amen als ze in omstandigheden zijn waar een oplossing moet komen en niet uit kan blijven. Dan gebeurt het soms dat ze in het gebed liggen te worstelen, te worstelen, te worstelen. 7 keer op een dag. En dat er wat breekt van binnen, dat er geloof in meekomt, dat ze amen zeggen, het woord openslaan, dagboek openslaan, naar de kerk gaan en dat de Heere plotseling de weg baant, een antwoord geeft, een oplossing geeft. Hoe het dan ook zij, zulke omstandigheden zijn er natuurlijk. Kan ook zijn gemeend in het geestelijke, als God weldaden verheerlijkt. En ze mogen met de weldaden teruggaan tot de grote weldoener. En ze voelen dat de Geest het als het ware uit Christus neemt. En ze mogen de Heere in het gebed overhouden. En ze mogen zijn ogenblik hem verheerlijken. Dan zeggen ze ook wel eens gelovig amen. Dan is er iets gemeend van de verdiensten van Christus in het hart. En dan mogen ze geloven dat als Christus het heeft gezegd, ik heb u verheerlijkt op de aarde, ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen, dat Christus ook in een dadelijke gehoorzaamheid, nu de wet volkomen heeft vervuld, God liefhebben boven alles en de naaste als zichzelf. En daarom mag de kerk wel eens door gelovig op Christus te zien, de Heere bedoelen, God beminnen, hem verheerlijken. En gemeente, dan wordt het gebed het voornaamste stuk van de dankbaarheid. En zo wordt het hier bedoeld. Dan mogen ze amen zeggen op het gebed. Dus amen zeggen wil maar niet zeggen het gebed is klaar. We kunnen gaan eten. Of de preek is uit, we kunnen naar huis. Dat betekent het helemaal niet. Als ik de preek straks beëindig met het woordje amen, zeg ik dat woordje amen niet omdat ik de preek beëindig, maar omdat ik er vast van overtuigd ben dat het woord van God de waarheid is. En dat ik het met veel gebrekken tekort breng is zeker waar. Ik ben een Adamskind, maar ik geloof gemeend dat de waarheid, zoals die onder ons altijd is verklaard geworden, naar de schrift en naar onze belijdenis is. En dat we, hoe we in alle eenvoud het woord proberen aan uw hart te leggen en iets van de bevindelijke gangen daarvan te verklaren, dat dat de waarheid is waar ik amen op zeg. Waar ik mijn hand op leggen wil. Dat het zo is. En niet anders. Wie nu God is. En wie de mens is. En wie die God in Christus nu wil zijn. Voor een doemwaardige zondaar. En dat hij ons daarom zo indringend tegenkomt met zijn woord. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En dat hij de zoon van zijn eeuwige liefde geschonken heeft tot een eeuwige middelaar. Om zondaren met zichzelf te verzoenen. Dan zeggen we toch amen op, volk van God. Wees eerlijk. Amen werd ook gebruikt tot bevestiging van de waarheid. Tot bevestiging van de vloek in het Oude Testament. Tot bevestiging van iets wat verhaald werd. Tot bevestiging ook van enig kwaad dat gedreigd werd. We vinden steeds terug amen, een Hebreeuws woord, maar ook het Nieuwe Testament. En dan zien we dat wanneer Christus de schare iets ging voorhouden wat ze onthouden moesten, niet vergeten mochten, zulk een wezenlijke inhoud had, hij dat bevestigde. En onze vertalers hebben het met voorwaar vertaald. U weet dat er staat in het Grieks amen, amen. Tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Dus niet maar het gebed is ten einde, de preek is ten einde, de catechismus is weer ten einde. Dan zeggen we nu maar amen, dan zetten we er een punt achter. Nee. Mijn gebed is veel zekerder van God verhoord, dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Het is toch wat gemeend, veel zekerder van God verhoord, dan ik in mijn hart gevoel. Weet u, die verhoring, die steunt niet op het gevoel van de bidder. Dat is geen pleitgrond. Dat wankelt van alle kanten. Maar de verhoring, die leunt en steunt op de waarheid van de belofte Gods. Die in Christus ja en in hem amen zijn, goden tot heerlijkheid door ons. Hij zal niet feilen in zijn trouw, nog zijn verbond ooit schenden. hetgeen uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Ik zal nooit een van al de goede woorden op de aarde vallen, die hij in het leven van zijn keurlingen gesproken heeft. Al kan de Satan naar boven op zitten, al kunnen ze in de banden van het ongeloof verkeren, al zijn, komen ze er zo achter dat de gevaarlijkste, verraderlijkste vijand van binnen zit, al moeten ze zichzelf zo tegenvallen. Maar bij ogenblik is het toch zo, al wat gij de Vader bidden zult in mijn naam, dat zal hij u geven. En zo ligt de kerk te smeken als een onwaardige zondaar. En mogen ze hoe langer hoe meer pleit op het werk van de borg, op het werk van de middelaar. Want daarmee is God tevreden. En in zichzelf hebben ze alleen maar zonde, schuld en ongerechtigheid. En daarom als ze eindigen mogen, pleitend op de arbeid van de middelaar, op de waarheid van de belofte Gods, op de onwankelbaarheid van zijn eeuwige genadeverbond, zeggen ze wel eens amen. En dan is het toch, want uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. De kerk gaat God verheerlijken. Daar heeft hij zelf voor gezorgd. En volk van God, u kunt hier niet verder komen dan een begeerte in uw ziel. U wil God bedoelen. En u bent zo'n akelige zelfbedoeler. U wil God bedoelen, als u het goede wil doen, dan ligt het kwade u bij. Het zijn maar ogenblikken, zo genoten, zo weer toegesloten. Uurtjes van korte duurtjes, gaat toch maar veel in de binnenkamer. En als u daar de vensters naar de wereld sluit, en smeekt of het venster naar boven is, mag opengaan. En u met Daniel, open vensters, naar dat hemelse Jeruzalem mag krijgen, en daar die Christus in het oog mag krijgen, die nu alles heeft volbracht, de eer van zijn Vader verheerlijkt, en uw eeuwige zaligheid op het oog heeft. Ach, dan zegt ge toch, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Maar loven hem, vroeg en spa. De wereld hoor en volg mijn zangen. Met amen, amena. Kerk, ik kan niet zeggen hoe groot het goed is dat God voor u heeft weggelegd. Het zal toch wat zijn. Dan liggen ze van Gods volk op het sterfbed. En dan zeggen ze, mijn God, u zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. Dat is de inhoud van hun roem. Gods eer. Hij heeft het gedaan. En daarvan krijgt hij tot in alle eeuwigheid de eer. U wordt niet moe straks om God te verheerlijken. Want daar hebt u een verheerlijkt lichaam. En dan mag u tot in der eeuwen eeuwigheid beantwoorden aan dat heerlijke doel waartoe God u formeerde en herschiep. Kom, God drie enig, u zij al de eer. Amen. Psalm 106, 26e vers is onze slotzang. Gelooft zij Israëls grote God, zijn gunst schenken ons dit heilgenot. Zo zullen wij zijn goedheid danken, dat al wat leeft hem eeuwig eer. Al het volk zeggen amen op mijn klanken, juich aarde, loof den opperheer. Psalm 106, vers 26. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.